Broeders en zusters, goedemorgen. Ik hoop dat je met verwachting bent gekomen voor wat de Heer vanmorgen tot u, tot jou te zeggen heeft. En ik wil toch een beetje aandacht besteden, niet aan koning Willem-Alexander, maar aan de koning der koningen en de Heere der heren. En vanmorgen wil ik een aantal gedachten met jullie delen over leven in het licht van het komende koninkrijk. Nou kan je natuurlijk heel veel zeggen over de eindtijd en de dingen die gaan gebeuren. Ik kan vanmorgen meer niet zeggen dan dat ik wel kan zeggen. Dat zeg ik vooraf maar gelijk, zodat je niet met allerlei vragen komt achteraf. Maar ik wil alleen het aspect van het koninkrijk eruit halen. Dus als het over de eindtijd gaat, wil ik alleen dat aspect toelichten vanmorgen. En je met name bemoedigen en aansporen dat onze Vader in de hemel er op uit is, er naartoe werkt om alle dingen te brengen onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. En dat is een geweldige bemoediging, dat alle pionnetjes op het grote toneel, het schaakbord om het zo te zeggen van deze wereld, moeten meewerken aan dat grote plan van Hem. En dat is ter bemoediging in de allereerste plaats. God volvoert zijn plan en Hij is bezig aan het herstel van alle dingen. Dat is de God die wij mogen dienen. En in de tweede plaats wil ik het accent leggen, hoe is ons leven nou in het licht van dat komende koninkrijk? Als wij ambassadeur geworden zijn van dat koninkrijk wat komt, hoe moet ons leven dan vandaag zijn? Nou, dat is een interessant thema toch om met elkaar over na te denken. Ik kan heel veel gedeelten lezen. Het zal meer een thematische boodschap zijn vanmorgen, dus ik heb een aantal gedeelten uitgekozen. Maar we zullen nog meer gedeelten bekijken. We beginnen in Zacharia hoofdstuk 9. We hebben net de lijdenstijd achter ons. En ik vind het altijd bijzonder, ik zal dat zo ook nog wel lezen, dat de Heer Jezus op een punt is gekomen dat niemand meer zou denken aan een koning en aan een koninkrijk. En dat uiteindelijk aan het einde van zijn aardse leven een heiden profeteert dat hij de koning van de Joden is. Dus toch nog profetie aan het einde van het leven van de Heer Jezus over een koninkrijk dat komen gaat. En daar heb je een oog voor nodig, een geestelijk oog, een oog van geloof. Dat je verder ziet dan jouw geestelijke neuslangers. Dat is heel belangrijk. Want misschien zeg je, ik zie nog weinig van dat koninkrijk om me heen. Maar daardoor is de komst van dat koninkrijk niet minder waar, toch? En sommige mensen geloven alleen dat wat ze zien. Maar radiogolven, die zie je ook niet, hè? Maar de uitzending gaat wel door. De boodschap komt wel over, maar de golven zelf zie je niet. Dus iets wat je niet ziet, of nog niet ziet, of heel minimaal ziet, dat wil niet zeggen dat het minder waar is. En dat geldt ook voor dat koninkrijk van God. En met het oog van het geloof zie je in het Lam van God dat de zonde de wereld wegdroeg, tegelijk de komende koning. Want hij is aan de ene kant het Lam van God en hij is tegelijkertijd, misschien ken je die poster wel, de leeuw uit de stam van Juda. Dat geldt allemaal voor die ene persoon. Zacharia 9, vers 9. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveul, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. En dan in het Nieuwe Testament, Lucas 19. Lucas 19. vers 29. Daar komen diezelfde woorden uit Zacharia weer terug. En het gebeurde, Lucas 19, vers 29, toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, en nog heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. En hij zei, ga het dorp in, dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden, dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit gezeten heeft. Maak het los en breng het hier. En dan vers 35. En zij brachten het vervolgens naar Jezus, en nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En dan nog een paar versen uit Lucas of Johannes 19. Johannes 19. En daar staat het 14e vers. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 6e uur. En hij zei tegen de Joden, zie uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem. Weg met hem, kruisig hem. Het is dus heel goed mogelijk, hè? En ga er maar vanuit dat er heel veel mensen bij waren die eerst zeiden, Hosanna, Hosanna, zie uw koning. En hier komen ze tot een heel ander, tot hele andere uitspraken en wensen. En Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? En de overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En in het Hebreeuws Golgotha. En zij kruisigden hem. En daar kruisigden zij hem. En met hem twee anderen. Aan elke zijde één. En Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. En dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks en in het Latijn. En de overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft. Ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Pilatus is ook een van die groten op het wereldtoneel, zoals we misschien vandaag een Poetin hebben en een Obama en een Merkel en vul alle namen maar in, die uiteindelijk allemaal mee moeten werken om dat helsplan van God compleet te maken, uit te voeren, gestalte te geven. En daarom moest er blijven staan, Jezus de Nazarene, de koning, terwijl hij daar hing aan het vloekhout van het kruis. Het lam van God en tegelijkertijd de koning. En dat is alleen al een geweldige bemoediging. En dit is de blinde vlek voor vele mensen, maar met name ook voor het Joodse volk, althans voor een deel daarvan, die wel graag hun Messias als koning zien, maar die niet begrepen hadden dat daar eerst bloed moest vloeien. Hij moest eerst het lam worden dat de zonde van de wereld zou wegdragen, alvorens hij alle dingen onder zijn heerschappij zou gaan brengen. Het koninkrijk van God, het is een kernthema door heel de Bijbel heen. Er is heel veel over geschreven, er is heel veel over gezegd. Je kan er heel veel over lezen, je kan er heel veel over bekijken. Vanmorgen slechts een aantal gedachten. Het is de rode draad van het boek Genesis tot en met Openbaring. Het koninkrijk van God, het is een centraal thema. Je leest in het eerste Bijbelboek, hè, Genesis 1, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En als kroon op die schepping heeft de Heere God ook de mens geschapen. Vind ik altijd heel indrukwekkend wat daar staat.
in vers 26 van Genesis 1. En God zei, laten wij mensen maken. Wij, dat is Elohim, dat is meervoud, goden. En ik geloof dat de Vader, de Zoon en de hele Heilige Geest toen al betrokken waren. Juist ook op heel de schepping. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En het bijzondere is, dat is het eerste plaatje van het Koninkrijk, dat de Heere God de mens heerschappij gaf. He, vanmorgen zou je die woorden vaak horen. Koning, koninkrijk, heerschappij, heersen. En die harmonie in het paradijs was zo compleet. De mens was zo betrokken in heel dat plan van God. Dat Adam en Eva ze mochten heersen over de schepping, over de dieren van het veld. Er was volkomen vrede en harmonie tussen schepper en tussen de schepping. En mag ik het eens zo zeggen, de mens werd onderkoning. En ging heersen, ging regeren over de aarde en over de dieren. En dan die indrukwekkende woorden in Genesis 1 vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En dat is zo mooi. Ook die heerschappij, ook dat heersen van de mens. Dat was zeer goed, er was harmonie. Er was vrede, er was rust. Hé, dat zijn allemaal kenmerken van het koninkrijk, of niet? Rust, vrede, heerschappij, de mens. Nou ja, ik hoef jullie niet te vertellen, zeker niet in een degelijke reformatorische gemeente, dat het zo niet is gebleven. We kennen allemaal datgene wat omschreven staat, beschreven staat in Genesis 3. Daar is een breuk gekomen en de mens is God, heeft God naar de troon gestaan. Wij wilden als God zijn. En toen is die harmonie verbroken. De mens verwierp uiteindelijk de heerschappij van God. En vanaf dat moment heeft Satan en de zonde verwoestend zijn zij te werk gegaan. Satan en zonde na dat moment. Tot op de dag van vandaag. De verwoesting is zichtbaar, is tastbaar, is hoorbaar, is voelbaar en wij wandelen met elkaar in een gebroken wereld. Waarom niet? Ik denk dat iedereen zijn levensverhaal heeft. Iedereen zijn ervaring heeft wat voor jou die gebrokenheid inhoudt. Wat je in je eigen leven ziet, wat je in levens van mensen om je heen ziet, wat je in de christelijke gemeenten ziet. Er is gebrokenheid. Dat heerlijke plaatje uit Genesis 1, dat is in die zin verloren gegaan. Dat is het eerste Bijbelboek. Een plaatje van het koninkrijk. De mens als heerser. Als we nou even in vogelvlucht door de Bijbel heen gaan en we komen uit bij Openbaring. Kijk, dat koninkrijk in Genesis 1 was op de aarde. Hè? Heel duidelijk. Kom je in Openbaring, het boek Openbaring terecht, dan lezen we opnieuw van een koninkrijk. Niet in de hemel, maar een koninkrijk hier op aarde. Waar de mens opnieuw een hele duidelijke plaats in heeft. Want wij zullen als koningen met hem heersen. En dat is een heel letterlijk koninkrijk. Waar de mens opnieuw betrokken wordt. En waarvan we lezen dat Satan, waardoor het in Genesis 3 verkeerd is gegaan, dan gebonden zal zijn. Zie je datzelfde plaatje weer terugkomen zoals het begonnen is? Zo zal het eindigen. En wat is dat een bemoediging voor ons? He, openbaring, dat betekent in het Grieks apocalypsis. Openbaring, onthulling. En God openbaart opnieuw die gedachte van dat koninkrijk. Dat heeft hij dus nooit losgelaten. De val in Genesis 3 heeft God nooit van zijn plan afgebracht. Ik hoop dat je die lijn ziet, dat je die rode draad ziet. En dat vind ik zo geweldig dat ik deze God mag dienen. Die zijn plan volvoert. En die bezig is om uiteindelijk alles te brengen onder de heerschappij van zijn zoon, de Messias, de Heer Jezus Christus. Satan straks gebonden in dat vrederijk wat komt. En de mens opnieuw aangesteld als onderkoning. Ik zie hetzelfde plaatje weer terugkomen als in Genesis 1. En dat vind ik zo geweldig. God werkt aan op het herstel van alle dingen. In vogelvlucht waren dat twee plaatjes. van het koninkrijk van God. En in die tussenliggende Bijbelboeken zie je steeds allerlei beelden, allerlei plaatjes terugkomen die al iets vertellen over dat letterlijke koninkrijk hier op aarde, niet vaag zwevend ergens in de hemel of zo, of dat we er al middenin zitten. Nee, over een koninkrijk dat gaat komen. En dat is onder de heerschappij van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Word daar niet blij van vanmorgen? Dit is de Heer die wij dienen. Hij is dood geweest, maar hij is weer levend geworden. En aan hem zijn de sleutels. Dit is de God die we dienen. Ik dien niet de God die een beetje in de marge iets doet. Ik mag die God dienen. Die heel deze wereld in zijn hand heeft. En die toewerkt, die aanwerkt op de volvoering, op de voltooiing van zijn heilsplan. Nou, dan had je best even amen mogen roepen, toch? Dat is een voorrecht om hem te mogen dienen. En daar werkt hij op aan. En ik hou me niet vast aan wat ik zie, alhoewel, ik heb van de week opgetrokken met een broeder die heel veel jaren in Israël heeft gewoond. Er gebeuren ook onder de orthodoxe Joden, onder het Joodse volk, heel veel wonderen vandaag. Mensen die de Messias gaan herkennen als de reeds gekomen Messias. En die de Heer Jezus aanvaarden. Dus God is bezig. En dat bemoedigt mij. Niet alleen hier, maar wereldwijd. Het loopt hem niet uit de hand. Hij werkt heel doelgericht. Planmatig zou ik bijna zeggen. En dat vind ik zo'n bemoediging. Dat ik een kind van hem mag zijn. En dat hij zichzelf gaat verheerlijken. Want hoeveel mensen dachten niet? Ja, daar hangt onze lijden. Kijk, dat Willem-Alexander koning is, dat hebben we gisteren wel gezien. Een hoop toeters en bellen en zo. Maar van een koning spreek je toch niet over iemand die aan een kruishout hangt? Is toch niet echt een koning? He, een echte leider, een echte koning, daar hebben wij een beetje een plaatje bij. Die met hoop flares en boodschappen uitspreekt. En mensen juichen en toeteren en blazen. En ja, brengen hem hulde en aanbidding. En daar hangt onze koning. Maar ik hoop dat je iets meer ziet dan wat zichtbaar is. Daarom ben ik zo blij met het opschrift boven dat kruis. Hij is aan de ene kant lam. Dat geslacht moet worden. Maar ik zie in hem. Oh, het is zwak. Maar dat is altijd Gods weg, hè. Israël was een slavenvolk. Zwak, nietig. Maar de Messias is eruit voortgekomen. De Heer Jezus was zichtbaar. Zwak, om het zo te zeggen. Kom dan van het kruis af. Verlos jezelf en verlos ons. Hij deed het niet. Hij bleef hangen. Het was de wil van de Vader. Voor het oog zwak. Maar zo'n machtig helsplan was hij aan het volvoeren. En dat is vandaag nog in ons leven ook zo. Kijk, als wij zwak zijn, dan zijn we machtig. Mijn genade is voor jou genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Let goed op, luister goed. De principes van het koninkrijk van God zijn tegenovergesteld aan de principes van deze wereld. En daarom begrijpt de wereld ons niet. Maar ik heb geleerd om verder te kijken dan mijn geestelijke neus lang is. En ik hoop dat je het ook geleerd hebt. En dat je het steeds meer leert. En dat je je vastklemt niet aan wat mensen zeggen of aan wat zichtbaar is. Maar wat hier staat opgetekend. De koning komt. En daar hou ik me aan vast. En dat bemoedigt mij. En dat stimuleert mij om toegewijd te leven. Ook vandaag in een wereld vol van verwarring. Twee plaatjes van een koninkrijk. Dat komt. En dan zie je op een gegeven moment in de openbaringen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde verschijnen. Blijkbaar is het koninkrijk van God, wat straks komt, de overgangsfase naar de eeuwige toestand. En deze twee plaatjes uit Genesis en openbaringen, die bewijzen dat God zijn oorspronkelijke plan toch gaat realiseren. Je moet thuis maar even gaan lezen, Handelingen 3. In Handelingen 3, vers 21, wordt gesproken over het herstel van alle dingen. En het bijzondere is dat God daar één man voor gaat gebruiken. Die wordt ook in Handelingen 3 genoemd. Heel indrukwekkend. En deze man komt voort uit het Joodse volk. Hij is voor zijn eigen volk gekomen. Alleen ze hebben hem niet aangenomen, althans grotendeels niet. Toen is het evangelie naar jou en mij gegaan. Wij zijn heidenen. Niet het Israël van het Westen of dat soort onzin. Wij zijn heidenen. En door de afwijzing van het Joodse volk is het evangelie bij ons gekomen. En delen we in dat heil. In de heiland. En de man die God gaat gebruiken voor het herstel van alle dingen is een Jood. Niemand minder dan onze Heer en Heiland. Vorst Messias, de Heere Jezus Christus. En dit moet je goed begrijpen. Uiteindelijk wordt heel de wereld geschiedenis. Ik wil je een beetje een soort overview geven. Uiteindelijk wordt de hele wereldgeschiedenis bepaald door twee mensen. Je zal zeggen, nou, we hebben toch wel meer wereldleiders gehad door de geschiedenis heen. Jawel, maar uiteindelijk maar twee mensen. Dat is de eerste Adam en dat is de laatste Adam. Meer mensen tellen eigenlijk niet. En of je valt onder het geslachtshoofd van de eerste Adam in de eerste lijn, dat is buiten Christus. Dat is die Adam waardoor de zonde in de wereld is gekomen. Of je behoort tot de geslachtslijn van de laatste Adam. En weet je wat bijzonder is? Alles wat door die eerste en in die eerste verloren is gegaan, dat gaat God door de laatste herstellen. Mooi, hè? En ik ben overgegaan door geloof en wedergeboorte naar de geslachtslijn van de laatste Adam. Die gedood is, die gestorven is, maar die is opgestaan en die leeft. Door de eerste Adam kwam de dood in de wereld. De laatste Adam heeft leven aan het licht gebracht. En die laatste Adam gaat God gebruiken tot het herstel van alle dingen. Mooi, hè? Dus er tellen maar twee mensen uiteindelijk. Dat houdt het geloven lekker eenvoudig. Al die poppetjes op het wereldtoneel die roepen en die schreeuwen en die doen. En uiteindelijk tellen er twee. En je moet voor jezelf vanmorgen vastmaken tot welke lijn behoor ik. Behoor ik tot die eerste Adam? Of ben ik door geloof en wedergeboorte overgegaan tot die tweede, tot de laatste? En hem gaat God gebruiken tot het herstel van alle dingen. Nu zegt iemand, wanneer is dat herstel begonnen dan? Is dat begonnen toen hij naar de wereld kwam? Nee, dat herstel is al begonnen. En dat vind ik ook zo geweldig. God is de soevereine, hij is de eerste, hij is de laatste, hij is de alfa, hij is de omega. Hij is het begin en het einde in Genesis 3 vers 15. Daar is het al begonnen. Je kent allemaal die tekst. Ik zal vijandschap zetten, vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw geslacht en haar geslacht. Dat is heel belangrijk. Want dat oorspronkelijke plaatje van Genesis 1, dat gaat de Heere God terugbrengen. Daar is hij niet mee begonnen in het evangelie van Lucas of zo. Dat begin is al begonnen, dat herstel is al ingezet in Genesis 3 vers 15. Dus God was ook na de val opnieuw de eerste. Glorie aan hem toch? Ik hoop dat je meer onder de indruk gaat komen van wie hij is. En ik geloof echt dat als de christelijke gemeente meer onder de indruk komt van wie God is, van zijn wezen, van zijn karakter, van zijn handelwijze, dan gaan we ons vanzelf toewijden. En als we allemaal met onszelf bezig zijn, hoe geweldig ik ben en mijn gaven en mijn talenten en onze gemeente, dat heeft allemaal niet zoveel zin. Maar als we meer onder de indruk komen van hem, hoe hij handelt, dat vind ik zo machtig. Genesis 3 neemt hij opnieuw initiatief om te komen tot het herstel van alle dingen. Het zaad van de vrouw, dat is de Heer Jezus, de heerser, zal de Satan de kop gaan vermorzelen. En wat is nu uiteindelijk het doel? Dat is dit. Door deze heerser zal de aarde opnieuw aan de heerschappij van God worden onderworpen. Dat is het doel van God. Het is niet afgelopen met een kruishout en een man die daar bloedend hangt. Het is ook niet afgelopen met een leeg graf. Het is ook niet afgelopen met hemelvaart. God gaat hem gebruiken om uiteindelijk alles te brengen. Dat is niet alleen een machtige, bemoedigende gedachte. Dat is een geestelijke werkelijkheid. Alles gaat komen onder de heerschappij van de Messias. Velen denken Jezus is via de achterdeur vertrokken of zo. En we horen of zien niks meer van hem. Lieve broeders en zusters. De groten der aarde zullen hem eer, hulde en aanbidding gaan brengen. En ze zullen zeggen, dit is hem. Dit is hem. Dat is toch indrukwekkend of niet? En daar staat hij zelf voor in. De naijver van de Heere. Die zal daar zorg voor dragen. En ik ben ervan overtuigd dat dit zal gepaard gaan met een proces, een periode van schifting en van zuivering. Nu moet je even bladeren naar Jesaja. Want tussen Genesis en Openbaring hebben heel veel profeten geprofeteerd van deze koning. Van zijn heerschappij. Van het herstel van alle dingen. We hebben iets gelezen van Zacharia. Die heeft daarvan geprofiteerd. Is misschien wat onbekender voor de meesten, maar Jesaja kennen jullie allemaal. Nou, als je Jesaja 9 leest. Ik denk dat velen misschien deze teksten wel hebben opgezegd. Tijdens een kerstbijeenkomst of zo. Of een... Je kan het dromen, maar heel veel is daarvan nog niet vervuld. Alleen daar hoorde je nooit iemand over. Jesaja 9 vers 1, daar staat: het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En dan vers 5. Nou ja, die tekst kan je dromen. Als ik iemand naar voren haal, je mag niet lezen, moet hem opzeggen. Wat staat er? Nou, dat komt er zo uit. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst, koning van de vrede. En aan de uitbreiding van deze heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. De troon van David over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. En dan komt een belangrijk zinnetje wat ik net noemde. De naijver van de heren van de legermachten zal dit doen. Genesis 3 vers 15. God die staat ervoor in. Neem initiatief. Ik zal. En hier staat het bewezen door de profeet. De naijver van de heren. Wij hoeven ook geen grond in te gaan nemen. In Israël of zo. Of te gaan proclameren op de muren. Is allemaal niet nodig. De naijver van de heren. Die gaat hier zorg voor dragen. Daar kan ik van genieten. Want hij staat daarboven. En hij heeft deze wereld in zijn beheer. En hij werkt aan op zijn doel. Nou ja, een kind is ons geboren, dat is allemaal vervuld. Maar de heerschappij op zijn schouders. Een koninkrijk, een letterlijk koninkrijk. De troon van David. Zie je de geslachtlijn? Dat gaat gebeuren, dat is nog niet gebeurd. Vrede en gerechtigheid. Is dat er al geweest? Ja, de Heer Jezus heeft het in deze wereld binnengebracht. En als het goed is, zijn wij dragers van de vrede en van de gerechtigheid. Kom ik zo nog op. Maar blader even naar Jesaja 11. Heb je nog wat bewijzen? Jesaja 11. Daar staat in het eerste vers van: er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe. Die kennen we ook allemaal, die tekst. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem, dat is de Heer Jezus, zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heren. En als je dan vers 5 leest. Want gerechtigheid, ook zo'n kenmerk van het koninkrijk, zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. En dan vers 9. En dat hebben we echt nog niet beleefd met elkaar. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Is dat al geweest? Dat gaat nog komen. Dat komt als de koning komt. En al deze profetieën zijn slechts deels vervuld. En het is heel opmerkelijk dat de gelovigen onder het oude verbond, die verwachten een koninkrijk. Die verwachten een koning op de aarde. Lees het allemaal maar na. Je ziet die verwachting steeds terugkomen. Ze verwachten een letterlijk koninkrijk. En dat voert nu te ver om dat te lezen. Maar als je de aankondiging van de Heer Jezus leest, van zijn geboorte in Lucas 1, dan kom je al die aspecten weer tegen. Zoon van God, troon van David, huis van Jacob, koning, koninkrijk. Dat wat onder het oude verbond is geprofeteerd, zie je vervuld worden in de Heer Jezus Christus. De Messias. Hij is de gezonde Zoon van God, de gezonde Messias. Hij is door God gezalfd tot priester. In die allereerste plaats, Jesaja 53. Hij gaf zijn leven als een offer tot betaling van de schuld van de mensheid. Voor Jood en voor heiden. Hij is de door God gezalfde profeet. Hij sprak profetisch over het koninkrijk dat zou gaan komen. En hij is ook koning. Hij sprak tot zijn discipelen dat het koninkrijk reeds in hun midden was. Dus iets van het koninkrijk is zichtbaar geworden in de persoon en het leven van de Heer Jezus zelf, waar of niet? Dus hij is priester, hij is profeet, hij is koning, hij is de vervulling. En daarom, je kent die vraag in Handelingen wel, hè? Zult u in deze tijd aan Israël het koninkrijk van God oprichten? Ken je die vraag van de discipelen? Nou, mij is altijd uitgelegd wat een domme vraag was dat van die discipelen. Ze begrepen er nog weinig van. Want ze verwachten een aards koninkrijk. Nou, ze begrepen er heel veel van. Want ze legden gewoon hun vinger bij de profeten. En die hadden gezegd, er zal een Messias komen, er zal een koning komen. En zijn regering zal gekenmerkt worden door vrede en gerechtigheid. Gaat u dat nu oprichten? Dus die vraag was zo dom niet. Misschien is de uitleg die aan die vraag gegeven wordt wel dommer. Begrijp je wat ik bedoel? Het was juist een vraag vol verwachting. Het zal nou wel gaan gebeuren. Vol verwachting blijf ik uitzien. Dus dat was een hele belangrijke vraag. En we mogen zeggen, Israël heeft een staatkundig herstel gekregen, toch? 1948, althans zo zie ik dat. Maar ze krijgen ook nog een geestelijk herstel. Ook dat gaat komen. Staatkundig, maar juist ook geestelijk. Maar voor een geestelijk herstel moest er eerst bloed vloeien. Moest de Messias eerst een lam worden. Verzoening moest er worden aangebracht. Als een lam is hij ter slachting gelijk. Mooi hè? De koning knecht zingen wij toch in dat lied. Dat is het. De Heer Jezus Christus. En dat is de reden van het grote contrast wat ik heb gelezen. Aan de ene kant Hosanna. Hosanna, gezegend is hij die komt. Maar hij ging eerst de weg van het kruis. Zodat er vrede mogelijk was. Voor Jood en Heiden die de Heer Jezus aanneemt als zijn Heer en Heiland. En het meest wonderlijke van heel de kruisgeschiedenis vind ik het opschrift van Pilatus. Want toen de hoop, je moet proberen het mee te maken, toen de hoop op een koning en een koninkrijk totaal verloren was gegaan. Want daar hing de man van smarten. De lijdende knecht des Heren, totaal geen hoop en zicht meer op een koninkrijk. Toen profeteerde een heiden, Jezus de Nazarene, de koning van de Joden. Kan ik niet veranderen wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Want Jezus is in de eerste plaats koning van de Joden en hij is hoofd van de gemeente. Dat koninkrijk, dat was niet uit het oog verloren. Nee, dat koninkrijk ging komen. Alleen de weg waardoor dat koninkrijk kwam, was de weg van sterven, van lijden, van zwakheid. Maar dat maakt het wonder des te groter. Mag ik nou eens vragen, heb je de Heer Jezus nou leren kennen als het Lam van God voor je eigen leven? Maar zie je in dat Lam van God wat daar bloedend hangt, zie je daarna ook je koning? En dat was natuurlijk het grote conflict onder het Joodse volk. Want de Messias is gekoppeld aan bevrijding van de overheersing door heidenen. En nu hangt hij daar. Nee, het is hem toch niet. Maar heb je het voor jezelf al toegeëigend? En wat wij moeten leren is dat de tijden en gelegenheden zijn in de hand van de Vader. Ook dat Lam van God zijn en zijn koningschap. De tijd en de gelegenheden, die zijn in de handen van de Vader. En de volle en letterlijke vervulling van de profetie met betrekking tot het koninkrijk staat dan ook nog uit. Daar zien we naar uit. Niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt, omdat het fundament reeds is gelegd. Ik zal de naijver van de Heere, die staat daarvoor garant. En de prijs is betaald. Er is verzoening aangebracht. Hij is gekomen, het Lam van God, om uiteindelijk alles onder heerschappij van zichzelf te gaan brengen. De verheerlijking van de Heer Jezus Christus, de Messias.
Wil je even meebladeren? En dan ga ik beginnen om af te ronden. Naar Zacharia 14. Er staat in het 9e vers. De Heere zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En het land, heel het land, zal als de vlakte worden van Geba tot Rimmon ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven. Van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe. Tot aan de hoekpoort en van de Hananeeltoren af tot aan de perskuipen van de koning. Zij zullen erin wonen. Een banvloek zal er niet meer zijn. En nou komt het meest wonderlijke. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Zij zullen nooit rust gaan. Altijd opgejaagd. Altijd onrust. Dit is profetie. Dit gaat gebeuren. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Wanneer? Dat is het moment als de koning komt. Laat je bemoedigen door deze woorden. De Heer die wij mogen dienen is aan de ene kant het lam en aan de andere kant de koning. Hem mogen wij toebehoren. En dat bemoedigt mij in een verwarrende tijd. Wat is nog zeker vandaag? Wie kan je nog vertrouwen vandaag? Daarom leef ik dicht bij mijn vader. Die dit geprofeteerd heeft en jou vanmorgen wilde bemoedigen. Wij hebben geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop. Dat had iets harder gemogen. Hoop. Moet je vasthouden. En wat betekent de komst van dit koninkrijk nou voor jou en mij vandaag? Want je hebt mensen die kijken alleen heel de dag omhoog. En die zijn niet zuiver in hun relatie met hun vrouw. Dus heel de toekomstverwachting heeft altijd zijn uitwerking in de praktijk van vandaag. En zo sprak Paulus altijd over de komst van de Heer Jezus. Heilig je, reinig je, wijd je toe. Dus alleen maar dromen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat is niet de Bijbelse boodschap. Want dat leven in het licht van het koninkrijk, dat doet iets met mij vandaag. Als het goed is, merkt mijn vrouw dat ik de Heer Jezus verwacht. Amen. En de wereld om me heen, dat ik een hoopvol mens ben. Omdat ik de Heer Jezus heb leren kennen. Dus de mensen merken daar iets van. Corrie ten Boom zegt: een christen kan je herkennen aan een romp gezicht. Dus niet een lang gezicht. Er zei iemand tegen me: waar zie je langere gezichten dan in de kerk? Nou, dat is niet echt een getuigenis. Maar Corrie ten Boom zegt: je moet een rond gezicht hebben. Dat is niet een tandpasta glimlach van, hè, die mensen kom je ook wel eens tegen: hoe is het? Nou, fijn hoor. En dan kijk je ze dan even na. Dan is dat gezicht na een seconde alweer weg. Dat niet. Maar een gegronde, een gefundeerde blijdschap. Waarom? Omdat ik een God mag dienen. Die instaat voor dat complete verlossingswerk. Tot en met de voleinding van alle dingen. Vijf dingen heeft het koninkrijk ons vandaag te zeggen. In de eerste plaats moeten wij doorgaan met de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Dat deed Jezus ook, dat deed Johannes ook. En waar bestond dat uit? Is dat een hele fijne boodschap? Nee, dat is deze boodschap. Bekeer je en geloof het evangelie. Daar moeten we mee verder gaan. Door eer en oneer. Door goed gerucht, door kwaad gerucht. Maar dit is de prediking die moet uitgaan. Bekeer je en geloof het evangelie. Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Ben je actief met het evangelie? Hoe je dat dan ook doet, waar je dat dan ook doet, in wat voor setting je dat ook doet, dat maakt me niet uit. Maar heeft het je hart? Want dat is het tweede. Het is van belang, en ik ken jullie niet allemaal, maar dat je nu de Heer Jezus aanneemt, niet als je heiland, als je verlosser, alleen, dat willen de meeste mensen wel. Ja, straks een heerlijke toekomst in de hemel. En dan op een zilvergrijze wolk met een gouden citer heerlijk liederen voor hem zingen tot in eeuwigheid. Ja, dat willen we allemaal. Maar de vraag is of je hem vandaag ook aanneemt als jouw Heer,
als de koning, kindervrouw, van jouw hart. Dat is de tweede. En mijn vraag is vanmorgen, heb je de Heer Jezus, levend in het licht van het komende koninkrijk, aanvaard als de koning van jouw leven? Dat hij alle heerschappij heeft op alle terreinen, in je vrije tijd en in je werk. Kijk, en het laatste wat de Nederlander prijs geeft, dat is zijn... Het is in Veenendaal of Overberg, waar zitten we niet anders. Zijn portemonnee. Maar dat hij heerschappij heeft. Dat is iets van een teken van leven in het licht van het komende koninkrijk. Ik heb Jezus aanvaard tot vergeving van mijn zonden, jazeker. Maar ik heb hem ook alle heerschappij gegeven. Heere God, hier heeft u mijn vrije tijd. Heere God, hier heeft u mijn ogen en mijn oren en mijn mond. En ik heb een verbond gemaakt. Ik en mijn muis, wij zullen de Heer dienen. Dat is leven in het licht van het koninkrijk. Kijk, zie je, het heeft altijd betrekking op de praktijk van ons leven. De boodschap over de toekomst die komen gaat, die vaststaat, die gefundeerd is in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Doet iets met mij vandaag. Het verandert mij in mijn denken. Want ik laat mijn denken vernield worden door de waarheid, zodat de leugen aan het licht komt en ik daar afscheid kan doen. Dat is echt een teken van leven in het licht van het komende koninkrijk. Waarheid, gerechtigheid, is het zichtbaar in je? Merken de mensen om je heen het? Dus niet alleen de Heer Jezus aannemen als je heiland zalig maken, maar ook als de Heer van je leven. Ook als de Heer over jouw verslaving misschien wel. Want als je vandaag niet oprecht leeft, hoe kan je dan uitzien naar een koninkrijk van recht en gerechtigheid? Het derde. We hebben verwachting. Dus het eerste is, we moeten doorgaan met de prediking van bekering en geloof. Tweede is, de Heer Jezus aannemen vandaag. En als je het nog niet hebt gedaan, maak er vandaag werk van. Want je weet niet of je er morgen nog bent. Hem aannemen als je Heer en Heiland. Het derde is, deze boodschap geeft ook verwachting en hoop. Christenen zijn de meest hoopvolle mensen. Maar merken de mensen daarin? We hebben de beste boodschap. De allerbeste boodschap. Een boodschap die het houdt tot in eeuwigheid. Want God werkt toe naar het herstel van alle dingen. Ik heb het gezegd, geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop. De wereldgeschiedenis loopt uit op de verheerlijking van de Messias. En het komende koninkrijk is de overgangsfase naar de nieuwe hemel. En de nieuwe aarde, de nieuwe toestand, de eeuwige toestand. Is dat een hoopvolle boodschap of niet? Laat je daardoor bemoedigen. Dat is de derde. En dat doet ook iets in het leven vandaag. We kennen allemaal onze moeite. We kennen allemaal ons verdriet. De verdrukkingen van het leven. Ik denk dat iedereen wel zijn verhaal kan doen. Maar te midden van die moeite, te midden van dat verdriet, heb ik geleerd om verder te zien dan dit tijdelijk leven. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Ik leef niet meer voor deze wereld, ik ben een vreemdeling, jij ook. Maar ik leef voor dat wat komen gaat. En ik wil hier trouw zijn in mijn taak, want dat is het vierde. Wij zijn vertegenwoordiger geworden, ambassadeur. De Heer Jezus is hier niet. Misschien denken de kinderen wel, ik had het zo fijn gevonden als de Heer Jezus hier nog was. Dan kon ik iets aan hem vragen. Kon ik met hem wandelen, kon ik mijn hart met hem delen. Hij is hier niet meer. Maar toen hij wegging... Daarom heb ik ook niet zoveel met dat lied uit opwekking. U bent boven mij, u bent onder, naast me en zo. Nee, het is veel rijker om een nieuw verbond. De Heer Jezus is door het geloof in mij komen. Door zijn geest. En ik ben dus ambassadeur geworden. Hij is hier niet meer. Hij komt straks om zijn koninkrijk op te gaan richten. Maar ik mag nu al reeds hem vertegenwoordigen. Nou, is dat een mooie baan of niet? Veel mensen zoeken naar hun roeping. Dit is je roeping. Wees een vertegenwoordiger van het komende koninkrijk. Je bent ambassadeur. En een ambassadeur leeft altijd in een land waar hij niet thuis hoort, toch? In den vreemde heet dat. Nou, dat klopt. We zijn hier niet thuis. Dat klopt ook. Moet je niet over verbazen. Wij zijn van een heel ander koninkrijk. Met hele andere principes. We dienen een andere meester. We hebben een heilige geest ontvangen en geen onreine, een heilig. We zijn anders. Niet een beetje. We zijn een nieuwe schepping. Totaal anders. We zijn vertegenwoordiger. Dat is een hoge roeping. Dat is een zegen, dat is een voorrecht. Maar het is ook een hoge roeping. Want als het goed is, laat jij iets zien wat het koninkrijk van God inhoudt. Je bent ambassadeur geworden. En daarom wil ik je oproepen. Wandel vandaag in een door en door goddeloze tijd. Zoals een Noach wandelde. Vind ik zo bijzonder. Vroom en oprecht. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En toch was er een Noach toen. Vind ik zo mooi. Die luisterde meer naar de woorden van God dan naar de woorden van mensen. Die leefde niet meer voor de instemming van mensen, maar die leefde voor de instemming van zijn God, die hem opdracht had gegeven. Bouw een ark. En Noach maar timmer. 120 jaar. Trouw. Gedisciplineerd leven vandaag. Vroom. Oprecht. Toegewijd. Gepassioneerd. Ik leef niet meer voor deze wereld. Dit is leven in het licht van het komende koninkrijk. Beste, kom nog, zei diezelfde Corrie ten Boom. Nou, sommigen leven alsof hier het beste is. Dan zit er iets grondigs mis in je leven. Want leven in het licht van het koninkrijk is dat ik vandaag ambassadeur ben. En dat in een door en door slechte tijd. Dat is bijzonder, vind je dat niet? Ik dacht vroeger, toen ik net tot geloof kwam, toen zei ik, Heere God, waarom ben ik niet in 1900 geboren? Weet je, tussen de oudvaders, ja toen noemden ze zo nog niet. Maar in een rustige tijd, niet al die prikkels van vandaag. En ik zat ermee, waarom ben ik nu geboren? Totdat er een predikant tegen me zei, na Genesis 3 is nooit meer wat geweest. Hè? Dus bemoedig je daarmee. En toen kwam ik erachter, God woont vandaag door zijn geest in mij. En hij rust me toe om vandaag, fris en fruitig jongelui, de Heer te dienen. Door de kracht van de Heilige Geest. Niet met een boekje in een hoekje. Maar gewoon binnen in de wereld. Als ambassadeur van een komend koninkrijk. Is dat een voorrecht of niet? Het is toch een uitdaging om morgen weer naar je werk te gaan? Hé, wat zie jij er anders uit, joh? Dan vorige week. Dat komt, ik heb een boodschap gehoord over het komende koninkrijk. Maar ik had mijn taak verwaarloosd. En ik liet me leiden door de omstandigheden. Oh, als ik me daardoor laat leiden. Als ik me laat leiden door afgelopen week. Wat er allemaal op mijn weg is gekomen. Nou, dan heb ik een lang gezicht en geen rond gezicht. Maar laat je hierdoor bemoedigen. Laat je hierdoor aansporen. We zijn hemelburgers. In Dordrecht heb je van die herenhuizen. Ik woon vlakbij Dordrecht. Dat is wel mooi. Vroeger stonden daar van die bordjes op. Hè? Er stond er beneden werken, boven wonen. Dan hadden ze beneden een ateliertje, weet je wel. En dan in die oude stadshuizen. En boven woonden ze dan. Nou, zoals met ons ook. Beneden zijn we aan het werk. Maar we wonen hier niet. We wonen boven. Waarvanuit we de Heer Jezus ook verwachten. De gemeente van Thessalonica. Hè? Ze hadden zich van de afgoden bekeerd. Dat is het normale christelijke leven in notendop. Om de levende en de waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. 1 Thessalonica 1. En de laatste, dat is de vijfde. Laten wij ook vandaag vredestichters zijn. Je hebt het wel eens met kinderen. Dan komen ze uit school. En zodra ze binnen zijn, gaan de gordijnen waaien en zo. Dan komt de vrede soms niet in huis. Meer de onrust en zo. Nou, dat heb je ook wel eens met christenen. Ben jij nou echt een rust aanbrengen? Ben jij nou vertegenwoordiger van het komende koninkrijk? Ik wil je vandaag opwekken. Om te leven vanuit de rust die ons geschonken is. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Rust is een van de kenmerken van het komende koninkrijk. Wat is nog zo'n kenmerk? Vrede. Dat mag ik vandaag al uitstralen. Misschien wel naar mijn vrouw toe of naar mijn buurman die in moeilijkheden zit. Vrede, joh, waar hou jij die vrede vandaan? Die heb ik gekregen van de vredevorst. Hoe kom je aan die rust, joh? Het stormt toch in je... Klopt. Maar wij hebben vader, zoon aan boord. En veilig strand voor oog. God neemt niet de moeilijkheden weg. Geen welvaartsevangelie. Maar God wil nabij zijn. En hij wil jou en mij het verschil laten maken. Soms in hele moeilijke omstandigheden in ons leven. Waarom? Omdat we vertegenwoordiger ambassadeur zijn van een koninkrijk. Waarvan de kenmerken zijn vrede, rust, blijdschap. Wat een geweldige zegen, hè, dat we zo de wereld in mogen gaan. Als ambassadeur. Wees daarom ook een vredestichter. Schoei je voeten met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En laat de vrede van God, broeders en zusters, laat de vrede van God ons hart en onze gedachten bewaren in Christus Jezus. Ons leven in het licht van het komende koninkrijk. Wat een rijkdom, wat een genade. En alle genade is beschikbaar door niemand minder dan onze Heer en Heiland. Het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, is tegelijkertijd de leeuw uit de stam van Juda. En door het geloof is hij ook mijn Heer. Is hij ook mijn Heiland. En ligt het beste nog voor me. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom spoedig. Ja, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met ons allen. Amen.